En die begint dan met een zegen van de Heere te vragen, want mensen hebben dat niet. De enige bron van zegen is de Heere zelf. Vader, dank u wel dat u graag zegent. Dat hebt u bewezen door het zenden van uw zoon. Het liefste van uzelf gaf u. En u wilt ons met hem alle dingen schenken. We willen u danken en eren, omdat u zo genadig en liefdevol bent. Dank u wel dat we onze harten mogen opheffen, onze hoofden mogen opheffen en mogen verwachten dat u met uw zegen komt. Dat doet u, omdat we waar 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus samen zijn, weten dat hij in ons midden is. En nu weet u ook dat er bij mij, bij ons, drempels kunnen zijn, waardoor die zegen niet verder stroomt. En als het zo is dat er schermen zijn of verhinderingen zijn, dan willen we bidden dat die schermen, die verhinderingen, die drempels weggaan, zodat die zegenstroom echt ons hart binnenstroomt. En dat wilt u doen. Vader, u kent ons hart, u kent ons denken, u kent onze achtergrond, u kent onze geschiedenis. U weet ook wat er morgen op het lijstje staat. Misschien wel hele moeilijke dingen, maar we willen u vragen of we een ogenblik vrij zullen zijn, vrij van alles, zodat we oppakken wat u tot ons wilt zeggen. Vader, dank u wel. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan inderdaad iets lezen uit Romeinen 14. Romeinen 14. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere. Want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, u kent die oude tekst wel, hetzij wij leven. We leven voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder, of ook u, wat minacht u uw broeder? We zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder voor ons, voor zichzelf, rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Romeinen 14. Plak dat eens op de geloofsgemeenschappen in onze eigen stad en in ons eigen dorpje. En dan vraag je je af, waar hebben ze het over? Waar gaat het over als er verschillen zijn, als er geoordeeld wordt? Eerst even dit. De brief die aan de gelovigen in Rome is geschreven aan een gemeente. Aan gelovigen. Mensen dus die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Waarvan eigenlijk een heel mooi zinnetje getuigt. Door God aanvaard. En dat zinnetje vond u aan het eind van, even kijken hoor, vers 3. Dat iets bijzonders is, dat weet u. Als je echt beseft dat je door God aanvaard bent, nou ja, dan heb je ook geen angst meer. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor een oordeelsdag. Dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor wat misschien nog zou kunnen gaan gebeuren. Want God heeft mij aanvaard. En als God mij aanvaard heeft, dan heb ik vrijmoedigheid. Dan ben ik blij en gelukkig. En dat aanvaarden door God kan alleen als je gelooft in de Heer Jezus. De hele wereld staat vandaag bijna op scherp. Er is zoveel gehakketak en onvrede. Maar te beseffen dat we door God aanvaard zijn, is een bijzondere zegen, een bijzondere gunst. En ik zou willen dat we ons dat echt iedere dag gaan realiseren. Zo, wat er ook gebeurt, wat dan nog, is een oud gedicht. Wat dan nog? We hebben God toch? We zijn door God aanvaard. En u en ik die geloven in de Heer Jezus, u en ik zijn in het nieuw gestoken, helemaal in het nieuw. Het oude is voorbij, die oude prut van je, die oude toestand van je is weg en het nieuwe is gekomen. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die daarover gaan. Een aantal van jullie waren vanmorgen in Doorn, een ander aantal waren er niet, maar hebben wel meegeluisterd, heb ik net gehoord. Fijn. Maar hoe dan ook, een oude acaciaboom, of een oude, misschien wel een nieuwe, maar een acaciaboom, hard en onwillig, niet te bewerken, met een grote warboel aan de bovenkant en grillige vorm, wordt omgehakt en wordt overtrokken met goud. En op dat moment mag je je realiseren dat God mij ziet, helemaal in het nieuw, met goud overtrokken. En niet nog een keer op dezelfde bodem gezet, maar op een nieuwe ondergrond, twee zilveren klossen, twee zilveren voeten. En daar staan die planken in. En dat zilver spreekt altijd van de verzoening, of van de prijs die voor de verzoening is betaald. Hoe dan ook, helemaal in het nieuw. Als je je echt realiseert dat je in Christus bent, nou dan ben je een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij en dan is het nieuwe gekomen. En dan aanvaardt God je. Nou, dat is een sprongetje waard. En dat doen we niet, want we zitten keurig op onze stoelen. Stel je voor dat we overeind springen, dat past weer niet. Maar we hebben altijd wel iets waardoor we iets niet beleven. Misschien nog wel uiten, maar we beleven het dan niet zozeer. Soms wens ik wel eens dat we een beetje van Afrikaanse beïnvloeding zouden hebben en die wat enthousiaster zijn en wat springeriger zijn. Maar dat mag u zelf uitmaken. Ik genoot er wel van vroeger en ik geniet er nog van. Hier staat dat mensen door God aanvaard zijn. En als je nu weet dat je broer of je zus die naast je is en die heel anders leeft dan jij, die heel andere ideeën heeft over eten en over dagen, dat hij door God aanvaard is. Nou ja, jij ook dus. Als je gelooft in de Heer Jezus. Maar dan ga je toch met andere ogen kijken. Dat is echt zo. Dan gaat het echt anders. Door God aanvaard betekent dat ik heel voorzichtig moet zijn met beoordelen. Want waarom zou ik een ander zijn slaaf moeten oordelen? Dat mag sowieso niet. Ik bedoel, je kunt twee boerderijen naast elkaar hebben en op de ene werkt er iemand en op de andere werkt ook iemand. En bij die ene die zegt, nou, wat je daar doet, dat schoffelen van jou, dat is allemaal niks. Dat kan niet, dat moet heel anders. Of dat, je moet van de andere kant komen. Ja, maar het is een slaaf van iemand anders. Wat heb je ermee te maken? Je kunt toch niet tegen die werknemer van die ander zeggen van, moest luisteren, dat moet je heel anders doen. Nee, dat kan niet. Nu, als je nu bedenkt dat je broeder en je zuster door God aanvaard is en door God in het werk van de Heere gezet is, dan moet jij niet gaan oordelen. Want dan ga je die ander, een slaaf van iemand anders, het is geen slaaf van jou, dan kun je wat regelen. Als het een slaaf is van iemand anders, dus van de Heere God, gekocht en betaald, dan moet jij ophouden met kritiek te hebben, dan moet je ophouden met die ander om te turnen. Dat is de insteek. En dat is heel belangrijk. Dus eerst en vooral de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Nou, ik vermoed dat de meeste van ons, misschien iedereen, de Heer Jezus echt kent als zijn heiland en als zijn verlosser. Amen. Prachtig. Schitterend. Maar het zou wel kunnen zijn dat je misschien je bril een keer moet oppoetsen. Of een andere bril moet kopen. Ik heb een van Hans Anders. Gewoon om die naam. Ik wil een andere bril hebben. Ik moet een andere bril hebben. Ik moet met de ogen van de Heer kijken. Ik heb het niet over een opticien of zo. Dat begrijpt u. Maar de ogen. Verlichte ogen van ons hart. En die verlichte ogen van ons hart geven je een hele andere kijk op dingen. Daar gaat het hier over. En toen al waren er mensen die zeiden, ja, maar moet luisteren, wij eten alleen maar vegetarisch, plantaardig. En anderen zeiden, we gaan vlees eten. Nou, dat heb je dan. Dat is vandaag een van de grote problemen. We hebben een politieke partij gekregen, notabene. En dat gaat maar door. En we worden vandaag bijna afgerekend op ons gedrag over dieren. En ons gedrag over milieuzaken. Nou, milieuzaken brengen je nooit en nooit in de hemel. Nooit. Sorry. Heel nuttig. Gescheiden afval en zo. Maar als u denkt dat u daardoor in de hemel komt, heb u het echt helemaal mis. En als de milieubeweging denkt dat dit ongeveer zaligmakend is, dan hebben ze het helemaal mis. We hebben de Heer Jezus. Onze heiland. De verlosser. Degene die zijn leven gaf. Die zijn bloed liet stromen. En die vrij wilde kopen. En die met onze schuld en onze verkeerdheid beladen aan het kruis wilde sterven. Over hem hebben we het. En we zijn daardoor gekocht en betaald. We zijn zijn eigendom. We waren slaven van de zonde. Maar we zijn door het geloof in hem van harte gehoorzaam geworden aan de inhoud van de leer. En we dienen de Heer Jezus. En of we nu staan of vallen, dat is niet meer de zaak van jou en van mij. Maar dat is zijn zaak. Maar we zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht, betaald door het bloed, het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En dat is de Heer Jezus. Vanaf het moment dat je je broeder en zuster, dus de medegelovigen, ziet als gekocht en betaald slaven van hem, dus niet meer slaven van jou of van iemand anders, maar slaven van hem, dan moet je oppassen met wat je allemaal zegt. Nou, hadden we dit maar doorgevoerd, maar dat is niet gebeurd. We hebben van voedsel soms een hele rij wetten gemaakt, van kleding een hele rij wetten gemaakt, van manier van leven een hele rij wetten gemaakt. We hebben van alles bedacht. Dagen, dit mag niet op die dag en dit mag niet op die dag. U weet het wel. Want u hoort het om u heen. En nu gaat Romeinen 14 u vertellen, daar moet je mee stoppen. Nou, dat is moeilijk. Want we zijn al zoveel jaren gewend. Ja, maar dat doen wij niet. En die lui, die gaan op zondag naar het zwembad. Nou, even een stom voorbeeldje, maar dat hoor je dan. Oh ja. Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Dat hoort niet zo, vindt men. En dat horen ze ook. Ik heb een poosje tegen Stappers aangewoond. Nou, we mochten niet autorijden op zondag. We mochten niks. Niet fietsen. En natuurlijk wil je die mensen niet voor het hoofd stoten. Wil je niet, laat maar zeggen, tegen de draad in eens eventjes een demonstratie houden. Maar zo gaat het. We werden beoordeeld op onze uiterlijke gedragingen. En niemand heeft me ooit gevraagd, wie is de Heer Jezus voor je? En dat is de kern van de zaak. En probeer nu eens Romeinen 14 mee te nemen als een bijzonder hoofdstuk waarin Paulus dit probleem probeert neer te zetten. En dat is niet zo makkelijk, dat zal wel blijken. Want u en ik weten al precies hoe de discussie dan ongeveer verloopt. Dan heeft dus de zwakke in het geloof altijd gelijk. Want als hij zegt, ik heb grote moeite met het wijn drinken, nou, dan ben je geen wijn meer drinken als hij er in de buurt is. Nou, en hij voelt zich altijd in de buurt, hij is een soort spion. Dus over. Nu heb ik met dit probleem echt alles al lang afgenomen. Ik drink wel één glaasje wijn in een kwartaal of zo. Dus daar zit ik niet zo mee. Dat is niet meer een probleem. Maar er zijn wel andere dingen waar je misschien wel gebruik van maakt. Waar je misschien wel meer moeite mee hebt. Hier vind ik dat ik op moet houden een ander te beoordelen. En dat is iets wat ik de laatste maanden al een beetje aan het roepen ben. Overal waar ik kan, roep ik het. We hebben zoveel discussies over wat er allemaal niet deugt. Dat deugt niet, en dat deugt niet, en dat deugt niet, en daar gaat het helemaal mis. En we horen niets over hem die wel deugt. Dat is de Heer Jezus. Dus het moet omdraaien. We hebben echt meer moeten stoppen met wat er allemaal niet deugt. Want u kunt de krant volschrijven morgen. En dat lukt u best, want er zijn zoveel terreinen waar iets mis is. Maar probeert u nu te vertellen van de Heer Jezus. Van die ene die wel deugt. Dat is de enige die de oplossing heeft en de oplossing gaat bieden. En de enige die redden kan en verlossen kan, dat is de Heer Jezus. Praten over wat er niet deugt heeft totaal geen zin. Dat is alleen maar tijd verspillen. En dat schijnt ongeveer het hoogste te zijn van een gesprek. Komen ze uit de samenkomst. Ja, hij heeft al gehoord. Dat is dan waarschijnlijk deze taal. Of bij ons in het Grunnings of bij ons in Nijverdal. Nou, dan komt er een heel verhaal. Er is weer een dominee die is zich gaan vergaloperen. Of er is weer een nieuw liedboek gemaakt. Of er is weer iets bedacht dat homofilie zo in de kerk moet kunnen. Of de trouwerij van. Even, het gaat maar door. Er is elke dag wel iets. Ik ben door een ander ooit geabonneerd geraakt op een soort dagelijkse nieuwsbrief uit de evangelische hoek. Nou, je schrik je lam. Waar ze het elke dag vandaan halen, weet ik niet. Maar jij, stel nu eens dat wij een andere bril op zouden zetten en dat we echt zouden zeggen, Heer Jezus, wij willen u graag zien. Zoals Grieken ooit in Jeruzalem kwamen en vroegen, Heer, wij wensen Jezus te zien. De jonge predikant die afgestudeerd was en zijn best deed om een goede preek af te leveren, vond op een bepaald moment een briefje op zijn preekstoel. En hij bekijkt en er stond alleen maar die tekst, Heer, wij wensen Jezus te zien. Hij had echt zijn best gedaan. Is naar huis gegaan, heeft zich voor de Heer gebogen. En zegt, Heer, is dat dan zo? Is een goede preek die ik dus helemaal doorwrocht heb en doorworsteld heb, is dat dan niets van u? Hij zag inderdaad in dat je het over theologie kunt hebben zonder hem. En je kunt het over allerlei toestanden hebben zonder hem. 4 weken later kwam hij weer op de kansel. In die tussentijd ook. Lag er weer een briefje. Hij denkt, oei, weer een vermaning. Tekst uit Johannes 20. We hebben Jezus gezien, de Heer. Ik bedoel, Dat is een verandering. Dat is een andere insteek. Een compleet andere kijk. Als je niet de Heer Jezus voorop zet, nou, dan blijft het ploeteren. Het gaat over de zwakken in het geloof aanvaarden. En niet om meningsverschillen te bestrijden of te bediscussiëren. Dat is ook in. Je moet allemaal bespreekbaar maken. Je moet het in de groep gooien. Nou, vergeet het maar. Die groep, dat is toch al een ramp. Want de onderste in de groep heeft altijd gelijk. Niet alleen in het geloof, hoor. Dat heeft nog een andere insteek. Maar dan word je altijd meegenomen naar het laagste niveau. Omhoog dus. Eten. De dagen. En het gaat natuurlijk om feestdagen. Het gaat er om bijzondere dagen. Kun je dit wel doen op die dag? Kun je dat niet doen op zondag? Hoe moet je daarmee omgaan? Laat maar. En de ander, de medebroeder en zuster, is in dienst van de Heer. Want die heeft haar gekocht. Of die heeft hem gekocht. En als hij de Heer is van de gelovigen waarover het gaat, dan is het zijn verantwoordelijkheid. Toch? Niet uw verantwoordelijkheid. Want u bent de Heer niet. U hebt haar niet gekocht. U hebt hem niet gekocht. U hebt geen enkele zeggenschap over hem of haar. Laat dat dan. Ja, maar zou de kerk dan geen uitspraak moeten doen? Ik weet het wel. Kasten vol, boeken vol, allemaal uitspraken, allemaal voorschriften. En niemand leest ze uiteindelijk. De dag in ere houden. Wij leven, als we leven, leven wij voor de Heer. Dat is een uitspraak. En dat is, nou, geen kleinigheid. Als u echt zegt, Heer Jezus, ik ken u als mijn heiland, als mijn verlosser. En ik ben nog hier. Ik hoor hier niet. Ik ben op weg naar u. Maar tijdelijk hebt u mij nog steeds hier gestationeerd. Als een soort stageplaats, weet je wel. Daar zit je dan. Om iets te doen voor die Heer. Maar dat is niet de bedoeling. Uiteindelijk, de bedoeling uiteindelijk is dat je bij hem bent. In zijn huis bent. In het huis van de Vader bent. En daar geniet samen met hem. Dat geweldige dingen gaat meemaken. Dat is de bedoeling. Maar je bent nog hier. Maar je leeft voor de Heer. En daar ligt misschien wel de sleutel. Want we leven zo vaak voor onszelf. En dan willen we zelf scoren. Dan willen we zelf punten maken. En misschien wel de hemel een beetje verdienen. Omdat we zo vroom zijn. Nee, we leven voor de Heer. En als we sterven. Nou, dan sterven we toch ook niet voor onszelf. Dan sterft u ook voor de Heer. Want u wilt, als u gestorven bent, zult u in het paradijs zijn, ofwel later rechtstreeks naar het huis van de Vader gaan. Hoe dan ook, u bent niet voor uzelf, u bent niet op zichzelf, u bent gekocht en betaald. En hij regelt dat. We leven en we sterven voor de Heer. En we zijn altijd van de Heer. En als we ons dit zouden gaan realiseren, dat we voor de Heer Jezus hier zijn, dan wordt alles anders. Want met dit doel is ook Christus gestorven en opgestaan, weer levend geworden. En u echter, waarom oordeelt u uw broeder? Of waarom minacht u uw broeder? Zo van, stop daar nu mee, stop daarmee, laat dat maar los. Als iemand anders denkt over, zo wordt. Ik bedoel dat heel serieus. Misschien heb ik dat een keer geventileerd. Er zijn ook allerlei stromingen vandaag. En soms zijn het vrienden die met zo'n stroming meegaan. Hele goede vrienden. Met wie je geworsteld hebt in het evangelie. Met wie je gediend hebt in het werk van de Heer. Die een andere koers varen. Wat moet je dan? Ja, daar kun je niet meer mee omgaan. Nee, is dat zo? Nee, maar die gaat de hele kant. En dan gaat het over die andere kant, weet je wel. Of dat nou een charismatische ontwikkeling is. Of weet ik veel wat voor toestanden. Kingdom Now, of vul me wat in wat vandaag allemaal speelt in evangelisch Nederland en buitenland. Moeten we het daarover hebben? Mijn kernvraag is, zoals de discipelen bij de Heer Jezus kwamen met, we hebben mensen onderweg in uw naam boze geesten zien uitdrijven, horen uitdrijven, en we hebben het hen verboden, want ze zijn niet van onze kerk. Sorry hoor, de laatste is mijn vertaling, dat is niet, staat niet in de vertaling. Ze zijn niet degene die ons ook volgen met u. Die u volgen met ons. Want, hè? Dat zeggen ze. Ze zeggen dus eigenlijk, ze zijn niet van onze kleur. En wat zegt de Heer Jezus? Verbied het niet. Want als ze niet tegen mij zijn, zijn ze voor mij. Punt. Zou mijn vriend, die ooit met mij samenwerkte en een andere koers vaart, tegen de Heer Jezus zijn? Mijn antwoord is ondubbelzinnig. Nou, dat is hij niet. Nou, als ik dat dan geconstateerd heb, dan ben ik eruit. Dan moet ik ophouden. Dan is hij dus kennelijk voor de Heer Jezus. Ja, maar daar dan? Nee, ik hoef hem niet te volgen. Ik moet u volgen, Heer Jezus. Ik hoef niet de weg te gaan die hij gaat, of die zij gaan. Ik moet de Heer Jezus volgen. En dat moet ik voor mijn hart en voor mijn geweten heel precies hebben. En als dat niet zo is, dan gaat het altijd weer fout. Dan krijg je weer een kerkscheuring. En er is nergens meer kerkscheuring dan op het terrein van evangelische gemeenten. We hebben er al heel wat gehad in het verleden. Maar tegenwoordig is het bar en boos. Echt bar en boos. Bijna overal splitst het in 4 groepen, 5 groepen, 3 groepen. Het gaat maar door. Elke plaats. Het gaat heel diep. En heel ver. En het is allemaal hetzelfde probleem. Het gaat niet meer om de Heer Jezus. Het gaat over mijn gelijk. En niet over zijn gelijk. En zijn gelijk wordt hier precies uit de doeken gedaan. Het gaat over hem. En er wordt bijgezegd, we worden toch allemaal voor de rechterstoel van Christus gesteld. Want er staat geschreven, zowaar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Voor zover ik weet zijn er 3 rechtszittingen gepland. Die staan op de rol, zo heet dat bij de rechtbank. Ik weet niet alles van de juridische kanten en zo. Mijn neefje wel, die is daar een beetje in gekneden. Ik kreeg de afgelopen dagen weer zo'n verzoek van de... Ik dacht dat die procureur-generaal hier zou spreken vanavond. Nou, ik zeg, valt dat even tegen. Nou, ze viel me niet tegen. Nou, ik zeg, mooi. Maar goed, die verwarring is er nog steeds. Heet toevallig net zo. Hoe dan ook, er zijn 3 rechtszittingen op de rol gezet. Die zijn gepland. Ik zal ze u alle 3 noemen. De eerste die voor mij plaatsvindt is de rechtszitting die hier in Romeinen 14 vers 10 genoemd wordt. Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dat is een rechtszitting. Dat spoort, dat komt overeen met 2 Korinthe 5. Wij moeten allen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Precies dezelfde uitdrukking. Het is ook dezelfde schrijver. Dus die heeft dezelfde termen gebruikt. Er komt een moment dat wij voor de rechterstoel van Christus komen te staan. En ik hoop dat het zo helder is als 2 keer 2, 4 is. Daar komt u niet te staan van, krijg ik nu wel een ticket voor de hemel? Kan ik nu wel naar de hemel of misschien nog teruggestuurd worden? Zou dat kunnen? Antwoord, nee. Als God je aanvaard heeft, kun je niet meer teruggestuurd worden. Dat kan niet meer. Voor de rechterstoel van Christus gesteld worden betekent niet wel of niet behouden zijn. Maar het betekent wel dat daar ook duidelijk wordt voor gelovigen, hoort u het goed, voor gelovigen wat ze met het geloof in de Heer Jezus hebben gedaan. De Heer Jezus is met mijn schuld, met mijn zonden beladen geweest. Heeft voor mijn schulden, voor mijn zonden het offer willen zijn. Heeft met zijn bloed vrijgekocht, voor altijd vrijgekocht. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En God ziet me nu in Christus aan. Mijn positie is super. Ik ben helemaal, helemaal nieuw. Maar ik ben daarna een poosje hier op stage gebleven, op deze planeet. En dan zou ik misschien nog dingen niet goed hebben kunnen doen. Daar wordt over gepraat. Het is dus niet zo dat het er allemaal niet toe doet. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, dan kan iedereen zijn eigen gang gaan en kan maar een rommeltje van maken. Dat kan niet, dat bestaat niet, want we worden allemaal openbaar voor de rechterstoel van Christus. En dat staat in 2 Korinthe in verbinding met, je kunt aandragen goud en zilver en kostbare stenen, maar je kunt ook hout, hooi en stro aandragen. En hout, hooi en stro, dat verbrandt. Zodra je bij God in de buurt komt, onze God is een verterend vuur. Nou, als je met hout, hooi en stro in de buurt van God komt, u weet hoe dat gaat. Er blijft niets over. Goud, zilver, kostbare stenen blijven bestaan. Het is dus de vraag, wat doe je? Daar zou je notabene door het vuur heen kunnen gaan, behouden worden als door vuur heen. Staat echt in de Bijbel, hoor. Dat je dwars door dat vuur gebeuren heen gaat, toch behouden bent. Maar alles wat je aandroeg, alles wat aan werken voorhanden was, wat aan daden voorhanden was, dat bleek hout, hooi of stro te zijn. Niks. Waardeloos. Verbrand. Het zou kunnen zijn dat er iets moois overblijft. En dat je met dat mooie wat je zelf hier gedaan hebt, waarvoor je loon gekregen hebt. Ik verlang naar de rechterstoel van Christus. Dat is echt zo. Ik heb nu al zoveel gesprekken gehad, zoveel situaties gehad, waar ik niet helemaal uitkwam, waar niet helemaal duidelijk werd wie nu gelijk had. En ik heb ook wel eens letterlijk gezegd, ik laat het nu rusten tot de rechterstoel van Christus. Er is maar één die rechtvaardig oordeelt. En ik ben zo blij dat ik daar mag staan. Voor die ene rechtvaardige rechter. En die ene rechtvaardige rechter, dat is de Heer Jezus. De rechterstoel van Christus. Dat is Hij. En daar sta je dan. En Hij beoordeelt. Hij kent zelfs de motieven. Waarom ik iets wel deed, waarom ik iets niet deed. Maar ook als ik het liet voorkomen alsof het heel vroom was, alsof het heel geestelijk was, terwijl het ten diepste toch nog over mezelf ging. Dat weet Hij te onderscheiden. Ik niet. Hij kan onderscheiden tussen overleggingen en gedachten, de Bijbel. Overleggingen, probeer maar eens of er een verschil is te bedenken tussen een overlegging en een gedachte. Dat krijgen we niet eens voor elkaar, daar struikelen wij al, want dat houden we niet. Maar Hij wel, en Hij maakt dat hele fijne verschil duidelijk voor Hem, voor zijn troon. En daar krijgt u beloning. Nou, het gaat mij niet om de beloning. Maar ik vind het wel mooi, want de beloning die ik krijg, die geef ik terug aan Hem. Ik krijg een kroon als ik het goed doe. Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Dus hij zegt, ik krijg een kroon. Maar wat doe je dan met die kroon? Nou, even later zie je de Heer Jezus en denk je, het wordt tijd dat ik die kroon aan Hem geef. En dat doe je ook. En al onze kronen zijn versiering voor zijn heerlijkheid. Dus het maakt wel wat uit. Ik kan door mijn gedrag, door mijn houding, door iets niet te doen, door iets wel te doen, door mijn mond te houden of door om iets te zeggen, kan ik een kroon krijgen en die gaan geven aan de Heer Jezus, die op dat moment eer krijgt, nog meer eer krijgt dan Hij al had. En dat is jouw gedrag. Daar gaat het om. Wij moeten openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Nog een keer, niet om wel of niet de hemel in te gaan. U gaat de hemel in omdat u gelooft. Niet omdat u gewerkt hebt. Het is nooit werkheiliging. Dat is altijd een heel groot gevaar. Komt iedere keer weer om een hoekje kijken. Dan moet je nog dit en dan moet je wel aan de linkerkant van de berg blijven lopen. Want anders gaat het niet goed. Of dan moet je wel afzien van de televisie. Want anders gaat het niet goed. Ik noem maar weer dingetjes. Van die kleine dingen die iedere keer weer de kop opsteken. Nee, geen enkele vorm van werkheiliging. Niks. U bent gered alleen door het geloof in de Heer Jezus. Alleen door Hem. Alleen omdat God u aanvaard heeft in Christus. Daarom bent u gered. Maar u zou wel eens een kroon kunnen krijgen, omdat de Heer zegt, het was toch wel goed van jou dat je geen televisie nam of zo. Misschien is het een heel slecht voorbeeld op dit moment hier in dit gezelschap. Maar dat zou kunnen. Dat zal de Heer uitmaken. Maar waarom deed je het niet dan? Of waarom had je het wel? Zou de medebroeder, zuster, je buurman kunnen uitmaken waarom je iets wel of waarom je iets niet zou doen? Dat kan de Heer alleen. Maar we worden wel openbaar voor de rechterstoel van Christus. En u krijgt beloning. Een kroon. Een palmtak. Een lauwertak. Een krans. U krijgt hem. En u gaat uw beloning geven aan de Heer Jezus. Ik heb vaker het voorbeeld verteld. Mijn vader die gaf muziekles in Wagenborgen in een psychiatrisch ziekenhuis. En dat was heel moeilijk, maar hij had toch een gave om bij die mensen door te dringen, met ritme en zo. Ze mochten dan op een plank slaan, maar wel in de maan natuurlijk. En dat lukte. Maar hoe dan ook, er was een vierdaagse, een avondvierdaagse, en daar liep ook een groep van deze mensen in mee. Die kregen aan het eind van die vier dagen sjouwen, kregen ze een medaille. Daarom loop ik niet mee, want het is mij de moeite niet waard. Maar goed, dat is de tweede. Maar ze kregen een medaille. En die ene die was zo verguld met die medaille, die had hij die om. En dan komt hij de volgende keer op dat moment van studie en van werken met slagwerk en zo. En dat gaf hij aan mijn vader. En mijn vader was ontroerd en helemaal een beetje kapot van zoveel. Dit is wat het eigenlijk is. Hè? Nou, misschien loop ik ook zo met een medaille. En dan geef ik het aan de Heer Jezus. Mag u hebben. Is voor u. Een jongetje in Smilde had een brandweerauto, heb ik ook 20 keer verteld. En zette die brandweerauto zondagsmorgens op de preekstoel. Ik denk, nou, als de Heer dan komt, dan komt hij langs die trap naar boven. Dat kan niet missen, dat is gewoon hetzelfde. Voor hem was dat hetzelfde. En zijn moeder zei, waarom doe je nou? Kun je het aan de Heer geven? Dit is mijn mooiste. Maar geef het aan hem. Nou, dat element, dat wordt openbaar voor de rechterstoel van Christus. Dat is de tweede rechtszitting. In tijd. En er is de rechtszitting uit Matteüs 25, waar, u vindt dat, dus zoals ik zei in Matteüs 25, waar volken staan voor de troon van onze Heer. En waar ze van elkaar gescheiden worden, zoals schapen gescheiden worden van bokken. Dat is wat daar gebeurt. En dat zijn dus niet gelovigen of ongelovigen, geen individuele mensen, dat zijn volkeren. Dus daar staat Nederland, vertegenwoordigd door meneer Rutte, vermoed ik, als hij nog iets te betekenen heeft dan, of een ander. En daar staat België, daar staat Duitsland, daar staat Frankrijk. En dan is de vraag, en dat is echt een rechtszitting, op het moment dat Jeruzalem wordt belegerd, u vindt dat in het boek Zacharia, maar u vindt dat ook aan het eind van de evangeliën in Matteüs en in Lucas, voor een deel. Dan gaan alle volkeren naar Jeruzalem om die stad te belegeren en die stad in te nemen. En dat wordt een enorme druk daar. En het lijkt erop dat ze winnen. Net als bij het kruis. Toen leek het erop dat ze wonnen. En op het allerlaatste moment is die knop omgezet. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Die splijt daar midden door en er komt een enorme verschuiving en daar gaat de Heer Jezus het opnemen voor zijn volk. Die hebben het ook niet goed gedaan, maar dat is Gods genade, dat is Gods bijzondere voorzienigheid. Maar dan komt er een rechtszitting, want al die volkeren zijn op dat moment in Jeruzalem en dan gaan ze daar ineens voor de troon staan. En dan is de vraag, heb je mijn volk behandeld met een beker koud water. Want het gaat om een beker koud water aan iemand van dat volk. Het gaat niet om mensen uit Kootbekerbroek. Ik ben een beetje kattig, maar ik wil voorzichtig zijn. Het gaat daarom, heeft Nederland zijn best gedaan om Israël, het volk van God, te dienen, te helpen, te steunen, ze op te zoeken in de gevangenis of in het ziekenhuis. Dat is daar de taal. Bokken en schapen. Daar heb u persoonlijk geen last van. En als u de Heer Jezus kent, sowieso geen last van. Want God heeft u aanvaard. Nog een keer. Het is heel, heel belangrijk om dat op een rijtje te krijgen. Die derde rechtszitting die in de Bijbel voorkomt is in het boek Openbaring. In hoofdstuk 20. Dat is de grote witte troon. En daar staan ze allemaal, de doden. Groten en kleinen. Het zijn niet de volwassen mensen en de kleine kindertjes. Het gaat om de groten der aarde en Jan met de pet, voorzichtig. Het is duidelijk, en daar staan ze dan. En daar worden de boeken geopend en al die mensen die als doden worden aangemerkt, die worden beoordeeld en geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. En dan is het ofwel zegen, ofwel, als dat nog kan daar, dat laat ik me even in het midden. Ofwel, het is de Gehenna, de hel. En dat betekent dat die mensen dus niet zomaar naar de hel gaan. Die horen ook nog waarom ze naar de hel gaan. Heel precies. Maar u en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn al geoordeeld. In hem. En vanaf het moment dat u gelooft in hem, bent u een nieuwe schepping. Bent u wederom geboren. Hebt u een nieuw leven. En dat nieuwe leven zal zijn daar waar hij is. Wat een prachtig vooruitzicht. U hoeft niet aanstaande dinsdag af te wachten of het een beetje goed gaat met Nederland, ja of nee. Want u weet dat het met Nederland misschien wel eens niet goed gaat, maar met uzelf gaat het wel goed. Ik wil niet te populair doen, maar echt, houd dit nu eens vast. Wij worden openbaar voor de rechterstoel van Christus, maar dat betekent ook dat mijn gedrag naar mijn broeder en zuster toe daarin betrokken zijn. Dus hoe ik reageer op die mensen. En het is niet makkelijk. Dat geef ik u echt toe. Ik loop een paar jaar mee nu. Het is niet makkelijk om met alle mensen vrede te houden. Om met elk mens, bij elk mens geliefd te zijn. Er was een gedichtje. Dat zijn de meest moeilijke zaken die men kent. Want dat lukt niet. Dat weet je. En hoe moet ik me dan gedragen? Als de Heer Jezus. Echt laten zien de gezindheid van de Heer Jezus. Dat is ook wat Filippenzen 2 zegt. Die gezindheid zij in jou of in jullie, die ook in Christus Jezus was. Die zichzelf ontledigd heeft en aan het kruis wilde gaan. En gehoorzaam is geweest tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus, die gezindheid. Nu, zo zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat komt dus nog. Je kunt het hier nooit helemaal uitvogelen. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dat betekent dat we ons best mogen doen, niet alleen om uit te vechten wie nu gelijk heeft op dat punt, want dat is niet aan de orde. Dat hebben we gehad, dat waren de eerste versen. Maar dat de ander er misschien geen aanstoot heeft. Aha, dus, en dat is de moeilijkheid, dat is een hele grote moeilijke zaak. Kan degene die een beetje zwak is in geloof eigenlijk een soort recht van veto altijd hebben. Als je een geloofsgemeenschap hebt waardoor met algemene stemmen iets moet worden aangenomen en er wordt een besluit eigenlijk voorbereid en er wordt gezegd, dan gaat, wie is het daarvoor? 99 zijn ervoor en 1 is er tegen, dan gaat het dus niet door. Dus die ene heeft altijd het recht van veto. Ik ken die geloofsgemeenschap hoor. Ik ken ze heel goed. En ze komen nooit een stap verder. Totdat de Heilige Geest kan het doen. Maar iedereen kan op deze wijze, als hij niet zo geestelijk is, een blokkade opwerpen. En dat gebeurt. Natuurlijk gaat het ook wel eens goed, maar het gaat ook vaak niet goed. Hier gaat het erom dat ik mijn eigen belang aan de kant schuif en het belang van die ander voorop wil zetten. En dat is moeilijk. Ik ga er dus niet meer om, heeft hij nu gelijk of heeft hij nu niet gelijk? Misschien heeft hij wel gelijk of niet. Dat ligt aan jouw beoordeling, ligt aan jouw eigen houding, je eigen gezindheid. Maar gaat het om de Heer of gaat het niet om de Heer? Nee, en daar is vaak een grote moeilijkheid. Laten we dus najagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. En dat mag wel eens een keer gezegd worden, dat we niet elkaar willen kwetsen. Dat we niet elkaar willen. Kijk, als de buurman nu tegen jou zegt, je mag niet fietsen op zondag. Ja, dan zit ik met een probleem. Als ik op de fiets naar de kerk moet, dan moet ik dus gaan lopen. Dus ik zou tegen de buurman zeggen, buurman, ik ga toch naar de kerk. Ik wil naar de Heer. Ik ga op de fiets. Want anders red ik het niet. Ja, maar die mag niet fietsen op zondag. Oh ja. Je voert hem aan. Als nu die zwak in het geloof daar staat, dan moet ik me eigenlijk geven. Dan moet ik zeggen, nou, dan ga ik wel een uur eerder weg. Dan moet ik maar gaan lopen of zo. Dus dat is het recht van de zwakste. En dat is een hele moeilijke. Dat is heel moeilijk te hanteren. Daar kom je bijna niet uit. Dat geeft altijd kromme tenen. En toch, een tweede mijl gaan, een linkerwang en een rechterwang, zou je rug geven aan wie sloegen en je wang niet verbergen voor smadelijk speeksel. Je hoort het zeggen van de Heer Jezus. Heel precies. Hoe gaan we daarmee verder? Dat is niet zo gemakkelijk. Dat kan ik u echt verzekeren. En toch wil de Heer dat wij hier op aarde proberen om die ander te dienen. Misschien ga je in gesprek en misschien kun je die ander toch vertellen waarom je dat wel zou willen doen. De fiets naar de kerk gaan op zondagochtend. En misschien snapt hij het dan. Misschien zegt hij wel, wij willen wel met je gaan. Op de fiets. Soms moet je iets bedenken. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik een broeder meenam uit de dienst, uit de samenkomst. Hij had in die samenkomst waar ik was ook gesproken, had een woord doorgegeven. Hij was schipper. Lag met een boot in Zwolle. En was alleen. En ik zei, misschien kun je bij ons een boterhammetje eten, s'avonds. En die zat hier te losstaan, dus ik neem wel wat mee. En zij moet het maar weer doen, want ik heb makkelijk praten, maar ik wou eigenlijk wel gesprek met die man hebben. En is er gebeurd. Ik zei, laten we eens doorgaan praten over die toespraak. Want die man had 3 keer dummen in die toespraak gezet. Nee, alleen de Bijbel. Geen boeken bij de Bijbel. Niks. Alleen de Bijbel, de Heilige Geest. En het klinkt zo vroom als 2 keer 2, 4. Echt, klinkt heel erg geestelijk. Ik denk, hoe krijg ik die man nou aan zijn verstand gepeuterd dat misschien wel niet helemaal kosher is. Dus misschien kunnen we eens doorpraten over de preek van vanmiddag. Dat ging over David en Goliath. Daar had hij iets van verteld. Op zich mooie dingen, niks mis mee. En ik vertelde hem een paar dingen over David en Goliath die hij niet gezegd had. Ik was heel jong, nou, maar soms ben je eigenwijs en dan doe je dat. Hoe heet je dat, zei hij. En daar zat ik op te wachten. Hij moet een keer een vraag stellen van hoe kom je daarbij? Dus ik zei eventjes. Dus ik rende naar mijn studeerkamertje boven, pakte een boek, bladerde wat en ik kwam naar beneden en ik las hem dat voor. Hé! Staat dat in het boek? Ja, ik zeg, staat in het boek, ja. Mag ik dat eens lezen? Jawel. Mag ik dat meenemen van de week? Ja. Dus ik wil het wel graag terug. Maar hij was wel genezen. Dus dat roepen van geen boeken bij de Bijbel, zal ik maar zeggen, geen hulpbronnen, daar was hij af. Soms heb je een list, misschien een soort springplankje nodig om iemand te overtuigen. Maar dat is met de praktische dingen ook zo. Maar vraag nu de heren in zorgelijke situatie eerst eens, hoe zou ik mijn broeder of zuster nu kunnen benaderen? Hoe dan? Door met hem een wandeling te maken, door hem uit te nodigen voor de koffie, of door misschien te vragen, kom je een keer bij ons eten? Hoe dan ook? Maar hoe zou je nu, in alle liefde, die ander, die totaal anders is, maar wij keren ons onmiddellijk af, die is niet van onze kleur, niet van onze club, daar kun je niks mee, daar kun je niet eens mee praten over de heer, maar die is altijd dwars, of die heeft altijd een andere mening. Ik ken ze, hele rijen inmiddels. Maar ze worden ook gewonnen door liefde. En door geweldige dingen. Door echt een gesprek aan te gaan. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouwen. Breek niet af het werk van de Heer. Heb geloof. Hebt u geloof, hebt dat bij uzelf voor God en zalig. Die zichzelf niet oordeelt en in wat hem goed dunkt. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Probeer nu eens elkaar niet om de wettische regeltjes. Maar probeer nu eens elkaar te dienen met liefde en met vrede. De liefde van God en de vrede van God. De liefde van de Heer Jezus en de liefde van de Vader. En de vrede van God en de vrede van de Vader. Die je harten en je gedachten kan bewaren in Christus Jezus. Dat is leidmotief. En als dat gebeurt, dan wordt het echt anders. En ik zou een oproep willen doen om vandaag te stoppen met alles af te katten. Of alles te bespreken wat niet deugt. Wel over hem praten die deugd, dat is de enige. En vervolgens, als er dan verschilletjes zijn in de directe omgeving, in je eigen gemeente, in je eigen club of in je eigen buurt, nou probeer dat eens op een fijne manier op te lossen. Zoals je misschien bidt voor iemand uit je eigen gezin die de Heer Jezus nog niet kent en een soort afketsplaat heeft van kom me niet meer aan met een preek, want het ketst dan gelijk weer terug, weet je wel, dat kan. Dat je echt vraagt, Heer, geef me een stukje inventiviteit, een stuk vernieuwing, een stuk opening die ik nog nooit eerder gezien heb om die ander te bereiken, om die ander te benaderen. Zo doe je dat. Maar zo doe je dat ook met je broeder en zuster. Nou ja, dat is een hele opgave. Dus die mensen hebben altijd ons aan het werk. Die hebben ons eigenlijk altijd aan het lijntje. Ja, dat klopt. Dat is zo. Voor wie kwam de Heer Jezus? Voor die mensen die het helemaal met hem eens waren. Voor mensen die precies deden wat hij wilde. Nee, dus voor ons. Ik heb vanmorgen iets gezegd over een acaciaboom. Nou, het was in mijn hoofd een gigantische warboer. En soms nog. Alleen God ziet het niet meer. Die warboer is weg. Hij ziet het wel hoor. Maar in hem, in de Heer Jezus, ben ik een nieuwe schepping. En dat nieuwe, dat is het nieuwe leven. Dat nieuwe leven mag zichtbaar worden. En moet zichtbaar worden. Weet je wat er dan gebeurt? dan komt er een gemeente tot stand waar het over de Heer Jezus gaat. En niet meer over mij en over mijn gelijk. Niet meer over mijn inzicht in, weet ik veel wat voor praktische zaak. Het gaat over hem. En dat is de zegen. Dat is de clue en de enorme zegen. En bovendien, de rest dat regelt de Heer wel voor de rechterstoel van Christus. Dat komt wel goed. Dat komt helemaal goed. Hij regelt dat. En ik kan het niet loslaten. Vlak voordat we hier naartoe gingen, een bezoekje van mensen die zaten in een financiële situatie verwikkeld. Maanden hadden ook te maken met het buitenland. Maar goed, hoe dan ook. Ik heb, ik denk, 3 maanden, 4 maanden teruggezet. Laat los. Geef het aan de Heer en zeg het aan de Heer. Maar je wordt helemaal knettergek. En vanmiddag kwam het huilend. Ik heb het losgelaten, ik heb veel in dat gesprek gehad en nu is er een beslissing gevallen. We krijgen wel minder dan we bedacht hadden, maar we hebben wel rust. En eindelijk is de doorbraak een feit. Geef het dan aan hem. Laat hij het dan doen. Laat het los. Geef het aan de Heere. En de Heere doet het. Hij gaat werken, want hij is daar de baas van. Als het een gelovig is, is hij de baas ook van die andere gelovigen. Nou, dat is moeilijk, want we willen zelf de touwen in handen houden. We willen ons niet laten leiden. We willen het zelf doen. Nou, dat wilde ik ook al toen ik 1 was, geloof ik. Volgens mijn ouders. Toen wilde ik het ook al zelf doen. Ik het zelf doen, heette dat toen. En het is eigenlijk nooit veranderd. Het is moeilijk, hè, om het los te laten. Weet je, vanaf het moment dat je het loslaat en aan de Heer geeft, gaat Hij het doen. Gaat Hij het op een hele andere manier doen dan je ooit dacht. Maar Hij doet het wel. En er komt zegen uit en er komt blijdschap uit. En die blijdschap en die vreugde, die gun ik je onder elkaar als gelovigen. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Zeg nu maar eens in je hart, Hij hoort er ook bij. Ook al denk je steeds, Hij hoort niet bij ons. Hij had daar in die club moeten zitten. Daar. Nou, je bedoelt eigenlijk dat hij in het ziekenhuis moeten liggen of zo. Hij is door God aanvaard. En dus ook door mij. Amen. Vader, zo zitten we hier naar dit stukje te kijken uit Romeinen 14. En het is eigenlijk een hele praktische opsomming van hoe gaan we met elkaar om en hoe zouden we de conflicten die er zijn kunnen hanteren en hoe zouden we als gemeente verder kunnen groeien. Maar we hebben 1 ding duidelijk gekregen en dat is dat het om de Heer Jezus moet gaan. Het gaat om Hem als we tot geloof komen, maar het gaat ook om Hem als we hier op aarde leven. En het gaat ook om Hem als we 1 keer sterven. Het gaat altijd om Hem. We willen u bidden, Vader, of we zullen begrijpen dat in leven en in sterven wij van Hem zijn. En als u ons hebt aanvaard, dan is dat ook in Hem, in Christus. En we willen u danken dat die door u aanvaard zijn, mijn broeders en zusters zijn. Ook al denken ze totaal anders. Ik wil u danken dat u ons helpen wilt. Niet om altijd met die mensen mee te gaan, om dan ook maar niet dit te doen of niet daar te zijn of die dag te eren. Maar dat we toch beseffen wie ze zijn. En dat wilt u echt in uw liefde doen. En u zelf kunt als enige ook daar doorbreken, door barrières heen waar we toch nooit doorheen komen. Dat kunt u en dat wilt u ook doen. We prijzen u dat we zo met elkaar naar Romeinen 14 mogen kijken en het in uw handen mogen leggen, ook voor de rest van deze dag, voor de rest van deze week. Maar misschien zijn er een aantal dingen toch wel duidelijk, dat we misschien een paar dingen mogen opruimen, anders gaan zien, totaal anders gaan zien. Onze blijdschap stijgt. Onze vrede wordt duidelijker. En onze liefde waarschijnlijk ook. Daar willen we u voor danken. In de naam van de Heer Jezus, die zo naar ons is gekomen. Niet om zijn wil te doen, maar uw wil te doen. Niet om ons te veroordelen, maar om ons te dienen. Om ons te zegenen en om ons te redden. En nooit is er iemand geweest, Heer Jezus, die op uw niveau met uzelf kon praten of die het helemaal met u eens was. Nooit. En toch, Toch hebt u het kruis daar gezien en bent u daaraan gaan hangen. Om voor deze mensen, dit soort mensen te sterven. Dank u wel dat u dat doet. Voor een ieder die gelooft. Amen.